Welkom bij de podcast Op de Voorgrond. Mijn naam is Chantal Mailly. In dit nieuwe seizoen neem ik je mee in verhalen van inspirerende vrouwen. We laten deze vrouwen en hun verhalen, die normaal gesproken op de achtergrond blijven, stralen op de voorgrond. In een wereld waar succesverhalen vaak de boventoon voeren, vergeten we soms wat er schuilgaat achter die schijnbaar moeiteloze glimlach. Het zijn de verhalen die we niet altijd delen, maar die zo waardevol en belangrijk zijn. Van zorgen naar kansen, van falen naar stralen, we delen de verhalen van vrouwen die hun pijn hebben omgezet in kracht, hun verdriet in inspiratie. En juist in de stormen liggen vaak de sleutels tot hun huidige succes. Of je nu een ondernemende vrouw bent, motivatie zoekt of gewoon nieuwsgierig bent naar de transformatieve kracht van menselijke verhalen, je bent hier op de juiste plek. De podcast Op de Voorgrond viert de kracht van vrouwen en herinnert ons eraan dat achter de wolken een stralende zon schijnt. We delen verhalen om anderen aan te moedigen hun stormen te doorstaan en hun dromen na te jagen. Dus, als je geïnspireerd wilt worden door de verhalen van krachtige vrouwen en hun reis van transformatie, blijf luisteren naar een mooi gesprek op de voorgrond. Vandaag mag ik weer een bijzondere gast verwelkomen in mijn podcast. Jolanda is als een frisse wind, een spraakwaterval, sprankelend, vol energie en enthousiast. Wat Jolanda drijft is de wens om anderen gelukkig te maken en te helpen. Ze is begaan met mens en dier en wil zodra haar bedrijf, Inner Review, op volle kracht draait, haar succes doorgeven aan bijvoorbeeld goede doelen. Ze komt oorspronkelijk uit de IT-sector, een analytische omgeving waar ze haar scherpe geest heeft geslepen. Ze heeft daarnaast ook een sterke spirituele kant, die ze op een nuchtere manier benadert. Momenteel werkt ze nog in de IT-wereld, maar ze is vastberaden om de volledige overgang te maken naar haar eigen onderneming Inner Review. Met Inner Review richt ze zich op het brengen van blijdschap, zelfbewustzijn en volledige tevredenheid in het leven van anderen. Haar missie is om mensen te helpen inzicht te krijgen in hun belemmerende overtuigingen en hen te leren positief over zichzelf te spreken. Ze ziet tegenslagen als leermomenten en staat open voor transformatie, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied. Jolanda volgt haar hart en bewandelt paden buiten de gebaande routes. En juist die ervaringen wil ze nu delen met anderen. Jolanda beschrijft zichzelf als een positive mindset life coach met een succesvolle carrière van meer dan 20 jaar in de softwareontwikkeling en een diploma in de biomedische wetenschappen, combineert ze haar analytische geest met haar passie voor het helpen van mensen om een levensdoel te ontdekken. Jolanda staat klaar om anderen te begeleiden op het pad van zelfontdekking en zelfbevrijding en is vandaag mijn gast. Welkom Jolanda, dankjewel dat je een bijdrage wil leveren aan de podcast en een deel van jouw verhaal met de luisteraars wil delen.
Ja, dankjewel Chantal. Ik lijk me hartstikke leuk, dus mooie inleiding.
Ja.
Prachtig om dat over jezelf te horen eigenlijk, zo samengevat.
Ja, een samenvatting van ons kennismakingsgesprek.
Ja.
Want we hebben elkaar nog maar één keer eerder gesproken. Je verhaal wat je vertelde was daarin meegenomen. Ik heb je website bekeken en dat allemaal eigenlijk samengevat. En dat was echt je eerste indruk die je op me maakte. En ik denk ook de pure indruk. Want je komt op mij in ieder geval heel authentiek over.
Ja, ik kan niet anders dan mezelf zijn. En dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan, moet ik zeggen. En ik zit nu echt te denken van dat ik dat vroeger nog wel eens lastig vond. Dat de mensen dan, als ik dan mezelf was, en ik ben redelijk straightforward en to the point. En dat mensen dan vaak zo van met hun gevoelens zitten van ja, maar dat kun je niet zeggen. Of die raken dan van slag van dat is wel zo te eerlijk. Dus dat heb ik me vroeger eigenlijk wel heel erg ingehouden. En dan moest ik echt wel leren om dat te kanaliseren. Dat is wel een dingetje eigenlijk. Vind ik wel grappig dat ik daar nu aan denk. Ja.
Ja, leren kanaliseren, hoe bedoel je dat?
Ja, ik heb het mezelf. Ja, dat, ik ben eigenlijk gewoon heel erg analytisch. Als ik een situatie zie, ja, dan kun je los van emoties, kun je dat beoordelen. En dat benoem ik dan eigenlijk. En dat deed ik als tiener, zeg maar, ook al. Ik denk als kind ook wel. Maar dan is het nog allemaal onbevangen. Maar als tiener groei je op en dan zit je in een vriendengroep. En dan merk je dat anderen dat niet hebben. En dus als jij dan gewoon gaat zeggen van ja, het is zus en zus. En, maar anderen hebben daar echt emoties bij.
Ja.
En jij kan er je wat losser van maken, van wat met een afstand naar kijken naar een situatie. Dan merk je dat mensen dat soms heel lastig vinden. Want ja, ze hebben een emotie, ja, die deel je dan niet met ze of zo. Die komt dan hard binnen bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is wel iets wat ik heb dan geleerd eigenlijk. Om daar beter mee om te gaan. Om dat te met gevoel te brengen, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. En niet alleen maar zeggen van ja, ook inleven in de andere persoon. En denken van oké, maar zij zien het waarschijnlijk op een andere manier.
Ja,
ja en ja, op die manier eigenlijk.
Ja, vanuit een ander perspectief, maar ook inderdaad, er zit voor hen dan meer lading op hetgeen wat jij dan analyseert.
Ja, precies.
Ja,
ja.
Dus de emotionele lading.
Ja. Ja. En dat is eigenlijk nu mijn kracht. Want ik kan eigenlijk de situaties. Je gaf het ook in de inleiding ook maar aan van ja, weet je, ik ben analytisch en ik probeer mensen positief te laten denken. Maar eigenlijk is het alleen maar zorgen van ja, je hebt een situatie en ja, je kan er op 100 manieren naar kijken. Als er een auto-ongeluk gebeurt voor je huis, ja, dan kun je zeggen ja, er is een ongeluk en een schade. Maar er zitten mensen in en die hebben een emotie. En de een is misschien boos en de ander is verdrietig. En de buren denken van, oh, mijn kind had er wel kunnen staan. Dus je ziet één situatie en in iedereen reageert er anders op. En dat is wat er gebeurt in je hoofd eigenlijk. En dus ja, iedereen kijkt met een bepaalde bril. En als je die herkent, dat je met een bepaalde bril naar een situatie kijkt, kun je dus ook leren dat je een andere bril op kan zetten.
Ja. Ja, dat je het zelf ook vanuit een ander perspectief bekijkt.
Ja, ja, al is dat vanuit de anders persoon. En alleen al opleven in de ander. En dat heb ik eigenlijk dus dan wel geleerd. Omdat ik gewoon ja, weet van ja, ik kan het niet zo blunt zeggen van nou, dit en dit is het. Dat vinden mensen allemaal best wel eng.
Ja.
Dus leren van ja, de toon te pakken van de andere persoon. Van hoe kijken zij er tegenaan en dat en daarin leven.
En hoe doe je dat? De toon pakken van de andere persoon?
Ja, dat is een goeie. Ja, ik doe het eigenlijk heel veel intuïtief, maar sommige dingen moet ik misschien even. Sommige dingen zijn ook wel logisch.
Voor jou?
Ik probeer het even zelf voor mezelf nu te focaliseren, zeg maar, wat je dan voelt. Maar het is lichaamstaal, hè, hoe mensen erbij kijken natuurlijk. Stel bij het ongeluk, hè, dat je kan natuurlijk al zien als iemand boos is of geschrokken of. Dus dat, die kun je heel veel dan, en daar kun je al heel veel uithalen denk ik uit de lichaamstaal en ook gewoon de dingen die ze zeggen al gewoon of de manier of de toon waarop ze het brengen kun je heel vaak al heel veel dingen uit opmaken en dan en kijk als je als coach zijn dan kun je natuurlijk dat heel makkelijk toetsen en dan zeg je van nou ik hoor dit is dit het. Maar dat is eigenlijk een truc die ik zeg maar die je dan later leert als coach, maar die ik eigenlijk onbewust al toepas.
Ja, en die je zelf al aangeleerd had in de periode voordat je de coachopleiding hebt gedaan.
Ja, precies.
Ja. Ja, want daarover gesproken, die coachopleiding, je hebt een behoorlijke shift ben je aan het maken. Van de IT-wereld naar de coachingswereld.
Ja.
Vertel.
Ja, ik ben. Ja, 2,5 jaar geleden ongeveer ik kreeg een soort shift in mijn leven. En ik kreeg opeens heel erg gevoel dat ik wat anders moest gaan doen. En ik kreeg een heel erg drive van binnen. Het is maar net hoe je dat wil gaan definiëren, maar dat voelde ik. En ik ben heel erg gaan uitzoeken van hoe de wereld in elkaar zit, ook qua spiritueel en. En bijvoorbeeld Eckhart Tolle in het begin veel gaan volgen van Quiet Your Mind. En toen kwam ik erachter ook, hè, van dat die stemmetjes in je hoofd, die constant, bijvoorbeeld negatieve stemmetjes, maar ook positief, maar de meeste mensen toch vaak dingetjes van in hun hoofd, nou, dit kan ik niet, of die andere die heeft dit leuker, of als ik een andere baan had gehad, dan was ik wel gelukkig, of en dat zijn eigenlijk gewoon de stemmetjes in je hoofd, en die heb ik dus ook geleerd dat die er zijn, en dat je dus daarmee kan spelen en proberen stil te krijgen. En ja, zo heb ik heel veel dingen over de spirituele wereld en ook hoe het universum in elkaar zit en hoe mensen denken. En ook over near-death experience, bijna doodervaringen. Heb ik ook best wel veel van geleerd over hoe mensen dan het ervaren als ze doodgaan en weer terugkomen. En toch een beetje ja, het gevoel van ja, of het God ontmoet hebben of het is maar net hoe je het bekijkt. Of in ieder geval iets dat na de dood blijkbaar dan toch doorgaat. Daar geloof ik dan echt in reïncarnatie. Nou, en daar, dat vond ik heel erg leuk. Maar goed, dat was eigenlijk meer uit interesse. En wat heel grappig was om richting de coachopleiding, is dat ik een post zag van iemand op LinkedIn van mijn vorige bedrijf. Die was die is niet mijn directe connectie, maar iemand had zijn post geliked en die zei, ja, ik ga helemaal wat anders doen, ik ga stoppen bij mijn werk nu, ik ga me volledig richten op coachen en ik ga andere mensen helpen en heb je interesse, stuur me een berichtje. Ik kende die man niet en ik had zoiets van, maar wauw, dat wil ik ook, wat gaaf. Ik voelde helemaal het enthousiasme, ik zat op het werk. Ik denk, nou, dat wil ik ook. Dus ik heb gewoon een berichtje gestuurd, gelijk toen ik het las op LinkedIn. Van joh, ik weet niet, ik ken je niet, maar ik ben zo enthousiast en ik weet ook niet waarom. Maar ik stuur je nu een berichtje. En toen zei ik, nou, zullen we even een keer een digitaal koffiemomentje, even met de Zoom elkaar een beetje, gewoon even luisteren naar elkaar. En hij vertelde zoveel en ook over luisteren naar zijn gevoel en hoe die, nou ja, hij zei ook alleen maar van, ik krijg kippenvel. Ik voel dat dit belangrijk voor je is en dat vind ik zo mooi, want ik zit zo in mijn hoofd. Ja. En ik dacht zo van, ja, ik wil ook mijn lichaam voelen en aanvoelen aan mijn lichaam dat iets belangrijk is of niet. Dus meer luisteren naar mezelf, die voelde ik heel erg. En dat gesprek maakte echt zo van, ja, ik wil ook coach worden. Ik wil dat ook, ik wil andere mensen helpen. Want ik heb het gevoel van dat ik heel veel geleerd heb. Al tijdens mijn leven, misschien ook tijdens vorige levens. Maar in ieder geval, en dat ik heb het gevoel dat het eruit moet komen of zo.
Ja.
En zo'n coachopleiding, dat voelde gewoon als iets, als een goede basis om, ja, weet je wel, als je mensen gaat helpen. En dat past de coach het beste bij. Zo kwam het eigenlijk op het pad. Toen ben ik een opleiding gaan zoeken.
Wauw. Dus eigenlijk via een post, via de socials.
Ja.
Ja, is dat vuurtje eigenlijk gaan branden en werd je enthousiast?
Ja, echt. Ik las het en ik had zoiets van, nou ja, op zich luisterde ik naar mijn lichaam. Ik voelde helemaal enthousiasme. Van, boh, weet je, ik ken je helemaal niet. En ik was helemaal niet zo op LinkedIn en actief. En het is van, ja, ik weet niet waarom, maar ik moet hem gewoon een bericht sturen.
Ja. En dat ben je achterna gegaan. Dat heb je ook gedaan.
Ja. En dat is wel iets wat ik nu steeds meer ga doen en andere mensen ook aanmoedig. Dat is je innerlijke kracht. Dat drijf je naar waar je moet zijn in je leven. En ook al weet je dat helemaal niet. Ik heb ook een vriendin die zegt dan ook van, ja, maar jij weet je levensdoel. Ik zeg, nou ja, dat weet ik niet. Maar ik voel dat ik een bepaalde kant op moet gaan. En ik volg het ook. En dan zegt ze, ja, maar ik weet het dan niet. Ik zeg, maar ja, weet je, zij wil dan heel graag uitwerken en bijvoorbeeld een praktijk opzetten.
Ja.
In iets heel anders. Ik zeg maar, jij, weet je, jij voelt het wel, maar je doet de stappen niet. Mm-hmm. Ja, maar, en dan komen de excuses van, ja, maar ik zit in mijn baan en ik onzekerheid en familie vindt het raar. En ja, dan komen dus die gedachten weer.
Ja.
En ik probeer nu wel heel erg naar mezelf te luisteren en te voelen. En dat maakt je ook blij, hè, als je naar jezelf luistert. En soms is ook heel eng, dat ook.
Zeker.
Ja.
Ja, ja, wat maakt het eng?
Nou ja, kijk, ik ben nu dan bijvoorbeeld dan mijn business voor in een review aan het opbouwen. En kijk, dat zit echt nog in de start-up fase. Maar ik ben al wel bijvoorbeeld, heb ik op mijn werk gevraagd, van, ja, mag ik even nog wat minder gaan werken? Ik werkte 4 dagen, ben nu 3,5 dag gaan werken. Om wat meer tijd te hebben om het op te bouwen. Zeker in het begin kost heel veel tijd om ook de randvoorwaarden op te zetten. Zoals een website en administratie. Dat ken ik allemaal niet. Ik heb nooit een eigen bedrijf gehad. Voor mijn gevoel zou ik eigenlijk nog wel minder moeten gaan werken. Maar dat durf ik dan eigenlijk toch ook weer niet. Bij mij zit dan ook wel een stemmetje van, ja, maar je hebt ook een hypotheek. En wat zeggen andere mensen daar wel niet van? Hè? Dat je je droom achterna gaat en dan onzekerheid als je zomaar minder verdient dan wat je eerst had. Dus, weet je, dus bij mij zit daar ook wel die angst, zeg maar. Van ja, weet je, maar het is niet van, ik heb wel een volledig weten dat het goed komt. Maar toch zegt er ergens iets in mij van, nou, doe het maar in stapjes. En niet van, oké, quit met job, zeg maar.
En we gaan volledig...
Dat komt het diepst uit mij, zeg maar. Maar goed, ja. Als mens, zeg maar, je moet dan ook het in stapjes doen. En het moet ook behapbaar zijn, denk ik.
Ja, en dat is ook prima. En volg je alsnog jouw innerlijk vuur, zeg maar, volg je nog steeds... jouw verlangens.
Ja.
Alleen doe je het stapje voor stapje. Maar je zet wel de stapjes die nodig zijn.
Ja.
En daar begint het wel mee. Want anders blijft het een droom. Dan blijft het iets van, ja, ooit zou ik dat willen. Jij gaat het wel aan. Je zet wel de benodigde stappen om daar te komen.
Ja. Ja, en elke dag met vol passie ook. En ook al is het een wel een administratie opzetten. Ja, ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. En ja, dat kost tijd. Maar weet je wel, dat is dan ook... Ja, ik kom dan thuis van mijn werk. En dan doe ik dat vol vuur eigenlijk wel. Ja, dat vind ik dan wel... ik voel ook gewoon, dat brengt mij gewoon inderdaad een stap verder.
Ja.
Je hoeft niet gelijk gigantisch te gaan rennen. Die komt er vanzelf wel. Maar ik ben iemand die redelijk is van, nou, als ik iets wil, dan wil ik het nu. Ik heb wel geleerd de afgelopen jaren om echt meer geduld te hebben. Dat vind ik wel, dat heb ik wel echt geleerd. En zoals het in de spirituele, de divine timing.
Ja.
Niet alles moet je nu willen. Want soms is het ook beter als je gewoon wacht. Want dan is je situatie beter en of je kan het beter aan. Of... Zoals op mijn huidige werk, waar ik dan in de IT zit als projectleider. Ja, er was dan een andere functie die ik dan zeer waarschijnlijk zou krijgen. Al een tijd naartoe gewerkt. En dan opeens ging het dan toch niet door om een bepaalde reden. En ja, dan moet je wel even slikken van, jeetje, weet je. Dus je ging echt daar naartoe. En je was helemaal, je voelde gewoon dat alles klopte. En toch werd het dat niet. En dan moet je toch wel even, oké. Blijkbaar is dit het toch niet. En ja, even slikken en verwerken.
Ja.
Maar er komen nu weer nieuwe dingen op mijn huidige werk, zeg maar, naar me toe. Die wat meer in de coaching passen.
Ja.
Dus ik denk, nou, misschien hebben we daar wel mee te maken. Maar ja, dat is bijna een jaar overheen gegaan. Sinds die vorige, wat ik graag had gewild. En ik heb me niet uit het veld laten slaan. En gewoon zo van, nou weet je, het komt wel. En voelt het zo van, ja, nu komt er iets wat nog beter bij me gaat passen.
Ja, en dat is eigenlijk vertrouwen hebben in.
Ja, ja. En het durven loslaten. En ja, je mag best even teleurstelling voelen, weet je wel.
Zeker.
Het is niet, weet je, dat hoort erbij.
Ja.
Maar ook wetende ondertussen van, maar blijkbaar komt het wel goed. Weet je, dat is, die basiszekerheid is heel fijn.
Ja. Ja, ja. Dat is heel mooi. En daardoor kan je ook veerkrachtiger omgaan met de teleurstelling die je dan doormaakt. Want het is inderdaad, ja, die teleurstelling hoort er gewoon bij. He, je hebt er naar uitgekeken om dan een bepaalde functie te bekleden. Je hebt daar naartoe gewerkt. En misschien inderdaad past het dan op dat moment eigenlijk niet en ligt er iets anders voor je in het verschiet. Maar dan nog mag je pijn en verdriet hebben of voor dat stukje. Want het is natuurlijk ook een stukje afwijzing.
Ja.
Ja, daar hebben wij allemaal heel veel moeite mee om afgewezen te worden als kuddedieren, toch?
Ja, ja. Ja, en dat is het ook. En dat zijn leermomenten ook. Hè? Ook om met je gevoel om te gaan en hoe je dat dan... Ik kan het nu ook wel vanaf een afstandje analyseren eigenlijk. Alsof ik het zo met mijn handen over elkaar aan ga zitten kijken van... Nou, Jolanda, die zit daar lekker een beetje te balen nu. En, even een traantje weg te pinken van... weet je wel. En ik kan dat nu steeds beter. En dat is wel heel grappig. Ik vind het zelf eigenlijk wel grappig dat ik mezelf gewoon kan beschouwen ondertussen al. En dat is wel... Ja, dat is wel voor mijn gevoel een beetje next level. Dat is weer iets wat ik de afgelopen maanden geleerd heb. Ja.
En wat heb je dan precies geleerd de afgelopen maanden?
Ja, dat je het. Ja, dat je. Nou goed, ja, ik geloof dan in reïncarnatie. En laat ik het zo even zeggen, even mijn basis uitleggen. En ik geloof dan dat je dus hier op aarde komt om in elk leven om wat te leren.
Mm-hmm.
Je hebt bepaalde ervaringen. En ik denk dat sommige mensen komen in een hele rot situatie op aarde, zeg maar. Die hebben een heel vervelende jeugd. Moeten daar ook wat van leren. Hebben daar ook voor gekozen, hoe zwaar dat ook kan klinken.
Ja.
Maar het gaat vaker om van hoe ga je om met die gevoelens later. Weet je, is iets gebeurd, hoe ga je daar later mee om? En ook van, kun je dat veranderen? Kijk, je kan ook elke keer denken, want zien we wel in een slachtofferrol bij wijze van spreken. Mensen zijn altijd, behandelen mij altijd als de mindere. Want dat heb ik als kind, was dat altijd al. En dat gebeurt nu weer, bij wijze van spreken op mijn werk, zeg maar. Je krijgt je functie niet en ja, zien we wel.
Je wordt steeds bevestigd.
Je wordt bevestigd daarin, in dat geloof wat je denkt te hebben.
Mm-hmm.
En ik kan nu steeds meer dat, hè, bijvoorbeeld die afwijzing bijvoorbeeld op mijn werk, om die dan te nemen. Ik heb dan bijvoorbeeld wel een sterk gevoel dat vrouwen bijvoorbeeld in de IT minder, of gewoon in de wereld minder snel een bepaalde hogere functie krijgen dan mannen. Dus ik had me daar ook heel eng kunnen bevestigd voelen van, zie nou wel, weet je wel, dan ligt het weer aan. Ja, als ik man was geweest, had ik het wel gehad. En al die gedachten gaan dan door je hoofd. Maar na een half uurtje kan ik mezelf een beetje daarvan scheiden. Zo van, dan begin ik eigenlijk een beetje te lachen van, nou, daar ga je weer. Daar gaat de gedachtenkronkel weer. En je gaat weer helemaal van dit en dit en dat is niet eerlijk. En dat wel, hè, en hier ging het fout. En hier hadden ze dit moeten doen. En ik mag toch wel. En zij. En dan eigenlijk is het meer zo alsof je, weet je, alsof je met een vriendin praat en dat er iemand anders bij gaat staan van, waar gaat dit over?
Ja.
Wat zit je nou te zeuren, weet je wel? Dat je dan die derde persoon wordt, die eigenlijk naar die conversatie gaat luisteren van, ja, weet je wel, maar je hebt er toch wat van geleerd, weet je wel, dat iemand dat dan, en dat je dat dan tegen jezelf kan zeggen van wacht even, hè, nu ga je die kring weer in, en dat je dat herkent, En dat is leren afstand nemen van je eigen gevoelens. Het is heel makkelijk om dat bij anderen te herkennen.
Ja.
Bij jezelf, ja, dat is moeilijk.
Heel, ja. Dat vraagt oefening.
Ja, precies.
Ja, ja.
En,
ja. Het is wel mooi wat je zegt, inderdaad. Want bij anderen herken je dat altijd heel snel en heb je al vaak de oplossing. En voor jezelf schiet je dan echt in die emotie. Maar wat ik je ook hoor zeggen, van nou, hè, dan ben ik bijvoorbeeld in dit voorbeeld wat je gaf, een half uurtje ben je even aan het zwelgen in die emoties en in die gedachten en even in het slachtofferschap misschien. En dat je dan vervolgens van een afstandje gaat kijken en gaat analyseren en het patroon herkent.
Ja, ja.
En dat is inderdaad het lastigste. Het is heel makkelijk eigenlijk om in die emoties te blijven, in het zwelgen te blijven. En dit vergt echt oefening, skills, om een stapje terug te zetten en het van een afstandje te gaan bekijken en te analyseren.
Ja.
Dat is wel iets wat je kunt leren.
Ja, ja, zeker.
Ja, ja. En wat je dus nu ook aan anderen gaat leren.
Ja, ja. En ik heb bijvoorbeeld met een vriendin die dan bijvoorbeeld met de relatie moeite heeft. En in de manier hoe ze met elkaar omgaan. En dan, ja, dan ik ben al een tijdje, hebben we daar gesprekken over. Maar ja, zij vindt het heel moeilijk om die afstand te leren nemen. Dan geef ik haar wel aan. Zeg, gebruik mij om, weet je wel, om zeg maar die derde persoon te zijn. Die zegt, ja, maar je verzwelgt nu in je emoties. Let op, weet je wel, hou even de aandacht erbij. Weet je wel, bekijk het even vanaf een afstandje. En dan ziet ze het wel. Maar zelf, ja, dan een paar weken later, dan komt eigenlijk hetzelfde weer. En dan komt ze weer van, ja, en zegt ze, oh ja, ik weet het weer, weet je wel. Maar dan, zij kan. Ja, het is heel moeilijk om zelf die stap te maken. Zeggen van ja, bij wijze van spreken, als je vindt dat je partner jou niet goed behandelt op dat moment. Ja, dan kun je in de slachtofferschap gaan. En nou, hij had dat wel moeten weten dat. Maar je kan ook zeggen van, nee, je zegt gewoon tegen je partner van, dit is mijn grens en dit accepteer ik niet. En je kan dus, dat is eigenlijk vanuit de slachtoffer, kun je naar voren stappen en zeggen van, ja, ik voel mij nu, gewoon alleen al zeggen, ik voel me nu slachtoffer, alleen dat is dan herkenning.
Ja.
Dan proberen te zeggen, en dat te proberen een stem te geven. En niet zeg maar in de slachtoffer blijven zitten en dan naar een vriendin gaan van, ja, en hij doet dit en hij doet dat. En dat is toch niet eerlijk. En dat is eigenlijk bevestiging zoeken in je slachtofferschap.
Ja.
En ja, en gelukkig kan zij er tegen. Ik ben best wel streng tegen haar. Van, ja. Nou, dan gaat je slachtofferschap weer. En je, dat is je ego. Want je, ja, ik geloof niet dat je een soort ego hebt. Dat is je hoofd. En die wil erkenning. Die wil herkenning. En, ja, maar die blijft ook tegen je praten. Van, het is niet eerlijk wat die doet. Want die probeert je te beschermen. Dat is eigenlijk ook je stemmetje. Die probeert jou te beschermen. En dat is misschien een stem uit het verleden.
Mm-hmm.
In zijnde bijvoorbeeld. Maar dat hoeft, die stem hoeft nu niet altijd meer. Je kan er ook uitstappen en zeggen van, nee, maar als ik nu verander, hè, ik kom voor mezelf op, dan kunnen er heel veel krachtige dingen gebeuren in plaats van zo van, ja, weet je, het zal wel aan mij liggen. Of ik ben zielig en het gebeurt mij altijd.
Ja. Ja. Ja, en die stemmetjes, dat zijn, dat zijn ook heel mooi, die beschermen je eigenlijk wel.
Ja.
De intentie van die stemmetjes is
goed.
Bescherming, is ja. Overleving.
Ja. 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 Het enige is, het houdt je dus op je plek. Het is ook bijvoorbeeld, als voorbeeld, ik heb best wel verschillende functies gehad in de IT, verschillende bedrijven ook. Type, gewoon een compleet andere rol, een ander bedrijf. Weet je, ik heb zoiets van, ja, dat kan ik wel, dat doe ik wel. Dat is een bepaald basisvertrouwen, wat natuurlijk niet iedereen heeft. Maar het is alleen al, wat ik merk, heel veel van oud-collega's bijvoorbeeld, die zeiden van, nou, ik zou wel eens een keer een ander bedrijf willen, maar dat durf ik niet zo goed. Want ja, ik weet wat ik heb, en je weet niet wat je krijgt.
Ja.
Nou, en dat is echt zo'n voorbeeld van zo'n stemmetje, en dat is vanuit je ego ook je behoud. Hè, van, blijf maar op de plek waar je zit. En bijvoorbeeld ook die vriendin met de relatie. Hè, die relatie is niet altijd 100%. Ja, moet je op een bepaald moment kiezen voor jezelf en zeggen, oké, ik ga kijken of er een andere relatie is, of een ander bedrijf, waar ik wel beter tot mijn recht kan komen. Want ik voel me hier niet 100%, maar ja, hè, ik krijg wel mijn geld, of ja, ik heb wel een relatie, hè, ik heb wel die veiligheid van, hè, het is af en toe toch best fijn, en op je werk is af en toe best fijn. Ja, en af en toe is het dat niet, en dat is overal wel zo. Maar ja, is dat, hè, voor jou voldoende of niet? En dat is heel vaak is je ego. Dat stemmetje tegen je van, nou, hè, hier zit je veilig, hier zit het oké. En alles wat nieuw is, is spannend. En dat is best lastig. Maar dat is vaak, als we het dan even terug hebben, dan voelen naar je eigen innerlijke ik. En naar je stemmetje waar we het begin over hadden, van dat je echt passie voelt. Dat is dus eigenlijk wat je dus dan leert bijvoorbeeld van Eckhart Tolle, van quiet your mind, dat is die ego, proberen stil te krijgen.
Ja.
Hè? Van, oh, ik ben altijd zo zielig, en of van, oh, ik blijf maar lekker in deze baan zitten, want het is lekker veilig. En dan eigenlijk proberen die uit te zetten. En dan, ja, door te luisteren naar van, maar wat wil je hart? Zegt hij van, ja, ik vind het hier nog prima, maar ik moet alleen iets veranderen in mijn werk en dan voel ik me super fijn. Dat is gewoon één ding of twee dingen waarvan ik zeg, daar kan ik zelf het mee. Of nee, weet je wel, ik voel gewoon, eigenlijk is het iets anders. Maar dat is een heel zacht stemmetje en dat is best moeilijk om die te horen ten opzichte van een eigen soort schreeuwende ego. Die, dus, die je probeert veilig te houden, maar ja, ook in een situatie die misschien niet 100% bij je past. En nee. Dat is een afweging.
Ja. En eigenlijk is het dan leren luisteren naar het fluisteren.
Ja, oh, mooi gezegd.
Ja.
Ja, ja. En het, ja, wat ik wel heel grappig wil zeggen eigenlijk is, dan wou ik zeggen grappig, een collega van mij die op mijn huidige werk, die zit dan van, ja, jij zit meer in het spirituele, hè?
Mm-hmm.
En die had zoiets van, ja, ik heb hier iemand gehad zo, of een hele grote tuin. Oh, dan kun jij vast er mooi in zitten op je yogamat. Ik zeg, nou, ik doe nooit yoga, ik zit nooit op mijn mat. Mediteer ook niet. En maar mensen hebben daar echt zo'n beeld bij.
Ja.
En ja, ik ben, ja, wat ik zeg, ik ben 100% analytisch. Maar ik heb dus, ja, mijn meditatiemoment, ik wil het niet eens zo noemen. Het is gewoon dat ik op de fiets zit naar mijn werk en daar gewoon eens ga over nadenken. En En dan gewoon voel van wat voel ik nou eigenlijk. Of ik zit even muziek te luisteren en ik hoor opeens een regel uit een songtekst. En die doet mij wat.
Ja.
En dan denk ik, wow, weet je wel, maar wat doet mij dat dan? En waarom? Waar zet me dat dan aan het denken? Daar moet ik dan even over nadenken. En of iemand zegt iets, of nou ja, zoals die LinkedIn-post, waar ik dan op reageerde, helemaal enthousiast van werd. Dus iets, als je daar meer naar kan gaan luisteren, naar die triggers, van iets triggert jou in een tekst of iets, of iets maakt je emotioneel. Dat is het teken, dat is eigenlijk alleen maar dat zachte fluisteren van je ziel, van je innerlijke ik. En dat, ja, en als je, ja, die moet je proberen te horen eigenlijk.
Ja.
En te ontcijferen, want het is ook een puzzel. Dat is ook nog wel een dingetje.
Ja, zeker. Zeker. Ja, absoluut. En het is wel wat je eigenlijk, dat vind ik zo mooi aan wat jij vertelt, is dat je het eigenlijk integreert in je dagelijks leven, het spirituele.
Ja.
He, dus je hoeft er niet voor naar een andere plek te gaan. Je hoeft er inderdaad niet voor op je yogamat te zitten. Je hoeft er niet voor, nou, noem maar op, retretten of weet ik veel wat. Jij probeert het echt te integreren in je dagelijks leven, omdat in je dagelijks leven, daar zitten voor jou de signalen, zeg maar. De triggers zitten daarin.
Ja.
En daar heb je naar leren luisteren.
Ja, dat is het.
Ja.
Ja. Ja. En het is niet zo dat ik het alleen heb. Dat heeft iedereen.
Ja.
Ik ben niet spiritueler dan anderen. Ik heb alleen iets meer naar leren luisteren. En op vertrouwen. Dat is het belangrijkste.
Ja.
Want zoals een andere vriend zegt. Ja, jij krijgt allemaal van die mooie tekens. En ik niet. Ja, maar als ik dan soms zo hoor wat, weet je wel, dan denk ik van ja, maar het zijn voor jou ook tekenen. Op het moment dat je denkt dat het een teken is, omdat je het gevoel iets hebt. Bijvoorbeeld iemand zei van ja, ik zie altijd heel vaak een rood borstje.
Ja.
En weet je wel, dan ben ik buiten, is het rood borstje er weer. Ja, dat kan een teken zijn van iemand uit het verleden die overleden is bijvoorbeeld. Maar het kan alleen al zijn van ja, dat die bijvoorbeeld blij is dat je er bent of dat je goed bezig bent. En soms, soms zeggen ze van ja, weet je wel, de repeating numbers, 11-11 of zo. Maar ja, je moet gewoon zelf voelen wat het voor je is. Kijk, van, ik hou heel veel uit muziek. Maar
ja.
Ik kan ook bij wijze van spreken vragen, ja, alleen al een teken te vragen van het universum, van je gidsen, of van jezelf eigenlijk. Van wat moet ik vandaag leren? En dan op een bepaald moment valt je gezicht misschien opeens op een woord op een vrachtwagen die langs rijdt. En je denkt, oh, dat is het antwoord op waar ik mee bezig ben. Of dat doet me denken
ja.
aan. Of dat maakt je dat je iets gaat opzoeken op internet. En ja, zo kom je, ja, eigenlijk het, ja, je soort, hoe heet dat, zo'n brood,
zo'n kruimelpad.
Ja.
Ja.
En dat vind ik wel heel erg leuk, maar af en toe is het ook wel vermoeiend. Want het is wel, ja, weet je moet echt dat leren fluisteren en die broodkruimeltjes zien te vinden door het bos, zeg maar, van waar moet je naartoe?
Ja, ja, ja. En je moet het dan ook leren, niet alleen leren herkennen, maar inderdaad ook wat je zei, leren begrijpen.
Ja, ja, ja. En eigenlijk, en ook dat is, luister naar jezelf, je intuïtie weet het wel.
Ja.
Ik zag laatst iemand die had op een post gezet op Facebook in een groep. En van ja, ik heb een klant en die wil dit en dit. Maar nou, dat is hartstikke goed. Maar er wou een andere klant die persoon kende, die wou dan eigenlijk de helft van het programma. En ze zegt, ja, dat wil ik eigenlijk niet meer. Dat past niet meer bij me. Maar ja, weet je wel, het is een vriend van en klant en misschien wel. en ze echt zo. En ik had echt zoiets van, ja, en iedereen gaf dat advies onder. En ik had alleen maar ondergezet, je weet het wel.
Ja.
Je weet het antwoord wel, maar je wil alleen bevestiging dat je het goed doet.
Klopt.
En dat is ook heel fijn. Ik heb dat zelf ook, hè. Ik wil ook heel graag bevestiging. Maar eigenlijk weet je het wel. Op het moment dat je bijvoorbeeld twee keuzes hebt en je schrijft beide keuzes op. En dan bij wijze van spreken gooi je het in een bakje en je pakt een van de twee en zegt gewoon, die ga ik doen. En je trekt hem en je denkt, ja, ik had eigenlijk die andere gehoopt. Nou, dan staat het antwoord.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook mooi. Ja.
Ja. En dat, en alleen, ja, daar zitten dan allerlei, hè, dat ego zegt dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken, die andere is de veilige keuze, of hè, dat is wat iedereen verwacht van mij. Dus ja, en mijn ouders vinden dit, of weet je wel, mijn partner kan niet toestaan dat ik zoveel tijd daaraan ga besteden, dus dat kan niet. Hè? Maar heel vaak zijn er wel mogelijkheden.
Ja.
Als je het bespreekt, bij wijze van spreken.
Ja, en dat is weer waar. Dan kom je weer terug bij waar we mee begonnen. Met een eerste stap zetten.
Ja. Ja. Ja.
Zo blijf je eigenlijk continu in beweging.
Ja. Ja.
En dat is iets wat jij dus ook heel goed doet en kan. In beweging blijven.
Oh ja. Ik probeer negatief te praten. Geen negatieve woorden te zeggen, zeg maar. Alleen maar positief te blijven. En het enige wat ik merk dat ik nog in mijn leven, waar ik nog tegenaan loop, is dat ik elke keer in mijn hoofd vind, zeg, dat ik geen tijd heb om dit te doen. Ik heb, nou ja, ik zei al, ik wil alles nu. Maar ik heb zoveel, ik loop zo over van ideeën wat ik graag wil. Dat ik, nou ja, ik heb overal schrijf ik ze dingen op. Dus het staat op verschillende plekken. En ja, de tijd ontbreekt. En ik weet nog niet hoe ik dat positief kan formuleren. Ja, dus maar, ja, weet je, als je eenmaal die innerlijke drive hebt, ik heb echt het gevoel dat ik op mijn levenspad zit. En dan vloeit het ook gewoon. En dan komt de inspiratie ook als een tierenlier binnen en weet je niet meer hoe snel het kan gaan. En dat is dat gevoel wat ik nu heb. Ik dacht dat mijn leven een rollercoaster was, afgelopen 2 jaar. En dat was het ook. En het ging op en neer qua gevoelens. En ik moest nog heel veel leren. En het spirituele, dat is niet zomaar iets wat je even uit een boekje haalt. Of ergens vandaan tovert. En zo, nou, dit is het dan. En dat is je eigen, dus werken met jezelf. Met je eigen overtuigingen. Ook dingen loslaten. En dingen leren van, ja, weet je, dit heb ik altijd zo gedaan. Ook het slachtoffer in jezelf herkennen. En die te erkennen. En zeggen, ja, dat mocht er zijn. Want dat ben ik nu niet meer. Dus dat is ook hard werken geweest. Dus dat was echt wel een rollercoaster. En nu, als ik me nu voel, zeg maar, dan zit je een soort. Ik zit in zo'n pretpark te denken waar je eerst zo'n rollercoaster hebt waar je helemaal over de kop in gaat en een spin, et cetera. Ja. En ik ben toen met mijn zoon naar, wat was het? Toverland. En daar heb je zo'n soort achtbaan in het allemaal goed. En dan zit je op een soort motor. En dan word je gewoon keihard afgeschoten. En dan ga je echt. En dan ga je over zo'n paar heuvels. En aan het eind, zeg maar, dan schiet je ongeveer weer terug.
Ja.
Niet dat je over de kop gaat, maar je gaat gewoon keihard vooruit.
Ja, echt gelanceerd.
Ja, nou zo voel ik mij nu op dit moment. Zo van, ik zit nu zo van, woep, en ik weet hoe de achtbaan gaat. Maar ik heb mezelf nog nooit opgezeten, zeg maar. En nu zit ik vol verwachting van, nou, daar ga ik. Zo, en zo niet meer helemaal over de kop en alle kanten opgeschud worden. Maar gewoon keihard vooruit.
Keihard vooruit, ja.
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 Ja. Maar,
wat wil ik zeggen?
Ik niet weten hoe die gaat. Dat is dan zeg maar de belangrijkste. Van, je weet gewoon niet welke kant je op gaat. Nee. Je weet alleen dat je keihard vooruit gaat.
En dat is dus ook weer vertrouwen hebben. In dat het goed komt. Dat je op je plek komt. Waar je zou moeten zijn.
Ja.
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 Ja. Ja, en ook. Dat zegt altijd onze business coach. Want we hebben een gezamenlijke business coach. Simone Levy. Je zegt altijd, je moet respect hebben voor de tijd.
Ja.
Dat vind ik ook altijd een hele mooie. En toen ze dat in het begin zei, toen begreep ik dat nooit zo goed. Want ik dacht, ja, respect voor de tijd, hè? Weet je zo. Omdat je dat enthousiasme dan hebt en je hebt een bepaald iets waarvoor je wil gaan. Maar die begint wel steeds meer te landen. Dan denk ik, ja, het is ook echt respect hebben voor de tijd. En je kan wel. Je kan ook niet in één keer bam bij datgene zijn waar je zou willen zijn. Je moet er iedere keer een stapje voor zetten. Iedere keer leer je weer iets bij. Kom je weer iemand anders tegen waarmee je connect. Waarmee je weer iets uitwisselt. Waardoor je een inzicht krijgt. En dat zijn allemaal tussenfases. En soms ga je even een zijweggetje in. Maar die breng je uiteindelijk toch wel waar je wezen moet. Hè, waar je terecht moet komen. En dat is echt, vind ik wel. En dat is eigenlijk meer het echt ultieme loslaten. Het beeld loslaten van, nou, ik wil daarheen en op die manier wil ik daar komen. Ja, je kunt ook ergens heel anders terechtkomen wat beter bij jou past. Neem het voorbeeld van jouw baan. Hè. Eerst een afwijzing eigenlijk krijgen. En dan vervolgens komt er iets op je pad wat eigenlijk weer beter bij je past.
Ja. Ja. En dat, ja, en dat vertrouwen, dat is het wel. En inderdaad, wat je zegt van de respect voor de tijd van Simone, die is inderdaad mooi. Ik had toevallig gisteren nog, daar moest ik nog even weer aan denken. Ik heb laatst een, het is weer kastanjetijd.
Ja.
Ik hou van kastanjebomen. Die had ik vroeger eentje in mijn tuin waar ik opgegroeid ben. Dus daar heb ik een bijzondere band mee, zeg maar. En er lag een hele mooie kastanje daar. Die lag mooi te glanzen op straat. Die was net uit dat omhulsel gebarsten, ja, zeg maar. En die had ik meegenomen. En die zat nog in mijn jaszak. Die voelde ik gisteren weer in mijn jaszak. En ik weet dat ik vorig jaar een soort wandelcoach-sessie een keer gedaan. En had ik ook iets gevonden in het bos. En toen hoorde ik gelijk zo van, dat was the fruit of your labor. En die kwam heel erg binnen bij mij. Blijkbaar, ik heb zoiets van, oké, dus dat is iets waar ik naartoe werk. Van the fruit of your labor. Je werkt en er komt uiteindelijk iets uit. En ik vond die kastanje, vind ik zo'n mooi symbool. Want eigenlijk als je die in de grond stopt, ja, weet je wel. Maar voordat die zo'n grote boom is, dat daar gewoon heel veel kastanjes uitkomen. Die dan weer allerlei kastanjes gaan delen. Dat is een hele mooie cyclus. Maar op het moment dat ik ben eigenlijk nog maar, want bij wijze van spreken, die kastanje in de grond aan het stoppen. En elke dag zit ik weer te kijken van, nou, komt die boom er al uit, zeg maar. Wanneer krijg ik mijn kastanjes ervan af? Maar dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Ja, je kan er heel veel water op gooien. Maar ja, dan helpt het ook niet. Want ja, weet je, als je er te veel water op gooit, dan, ja, dan komt er ook niks. Dus je moet het gewoon vertrouwen. Je hebt het in de grond gestopt. Je gaat vanuit van, dan komen worteltjes uit. En op een bepaald moment komt die boven dat je denkt,
ja.
Ja, en dan duurt het misschien nog wel een paar jaar voordat er echt de eerste kastanjes eraan zitten. En ja, en dat is wel een heel spannend proces.
Ja.
Maar je kan hem niet die boom elke dag gaan zitten aanmoedigen. Go, 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 go. Dat hij dan groeit niet harder of zo.
Nee, nee, het komt op het moment, zeg maar. Net als, ja, babytjes vind ik ook altijd zo wonderlijk, hè. Ze worden geboren en er zit ergens in ons systeem zit er een programma dat ze allemaal rond een bepaalde tijd gaan ze zich ineens omdraaien of, ja, gaan ze kruipen of gaan ze lopen. En dat is ook iets waarvan, dat vind ik altijd zo magisch, dat ik denk, ja, het zit allemaal bepaalde processen, bepaalde tijdspaden heb je daarvoor ook nodig, zitten gewoon al in ons systeem. En dat, ja, is wat jij zegt met die kastanjeboom, vind ik wel echt heel erg mooi. Dat je kan er niet aan trekken, je kan niet, nee, het komt, nee, op het moment dat het er moet, ja, zijn.
Ja, en misschien wel een leuke voor de mensen die, als je bijvoorbeeld moeite hebt, en dat gebruik ik zelf ook, als je moeite hebt met bijvoorbeeld positief te denken of in je ego, of hè, van hoe probeer je nou jezelf te aanschouwen als je al in een slachtofferrol gaat zitten. Ik gebruik af en toe echt wel dit soort symbolen voor mezelf om ergens uit te komen, om mezelf weer te herinneren. Ik kwam zo even die kastanje weer tegen.
Ja.
Op een moment waarvan ik fiets naar huis en ik ben moe en ik wil nog zoveel doen voor mijn eigen bedrijfje en hoe dan, weet je wel. En dan kwam die kastanje weer, zo, oké, weet je wel, relax, weet je, ik doe mijn best, ik werk, ik ben aan het groeien, ik ben als die kastanjeboom, ik ben aan het groeien.
Ja.
En het komt wel, weet je wel, het komt op zijn tijd. Dat helpt mij bijvoorbeeld, of op een bepaald moment zat ik even in wat negatievere, negatieve, maar in ieder geval viel ik even weer terug in wat moeilijke patronen. En dan zet ik op mijn telefoon, zet ik bijvoorbeeld op mijn beginscherm een quote of een plaatje.
Ja.
Ik had een heel mooi, vond ik wel een mooi symbool. Ik had een plaatje van zo'n vrouw. Die had die is echt zo'n, uit zeg maar de begin 1900, een mooie kleding aan, echt zo'n lady. Mm-hmm. En die stond daar met een zakdoekje en ze had een roos. Je zag je rozenstruiken erachter en daar zat een roos geplukt. En ze keek er heel blij naar, die roos. Ondertussen dat zakdoekje had ze in de andere hand en daar zat allemaal bloed op.
Oh ja.
Dus ze had met heel veel moeite had ze die roos geplukt. Maar ze was er wel heel blij en trots mee. En stond er ook heel mooi. En dat dacht ik van, ja, weet je, dat had ik op dat moment nodig. Weet je, ik ging door een zware periode. Maar ik, weet je wel, ik bloed. Ja, ik, maar hè, ik ga voor die mooie bloem. Daar ga ik voor. En dat hielp mij wel af en toe, weet je, als je dan je telefoon weer erbij pakt en dan, oh ja, ik zag even dat plaatje weer, dan denk je, oh ja, daarvoor doe ik het.
Ja.
Het gaat nu even zwaar. En op die manier ja, kunnen heel veel mensen kunnen zichzelf ook helpen om even, als ze ergens moeite mee hebben, om iets wat past bij jou, zeg maar, wat bij jou echt voelt van, ja, dit heb ik nu even nodig. Kijk, dat plaatje zal bij mij nu alleen maar nostalgie oproepen. En heb ik bijvoorbeeld niet meer nodig. Als ik dat nu denk, denk ik alleen maar terug aan die periode. Ik heb nu wel iets anders, zeg maar. Dus, en zo kun je dus voor mensen, kan het heel erg helpen. Of hebben ze om gaan houden van affirmaties. Maar het moeten wel echt dingen zijn die echt voelt bij jezelf.
Ja, wat echt bij jou resoneert, wat echt bij jou past.
Ja, ja. 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 Ja, want als die... Ik vind ook een affirmatie van, ja, ik voel me mooi en ik ben het waard. Maar als je het niet voelt... En ze zeggen wel eens van, jij moet het heel vaak zeggen, dan geloof je het wel.
Mm-hmm.
Dat zal wel. Maar ik heb altijd zelf zoiets van, pak iets wat dichter bij je staat. Waarvan je zegt, ja, dat ben ik meestal al wel, zeg maar.
Ja.
En dan kun je elke keer weer een stapje verder gaan. En je hoeft niet gelijk, als je minderwaardigheidscomplex hebt, kun je wel tegen jezelf zeggen van, ja, ik ben mooi, ik ben het waard. Maar dat is best lastig.
Ja.
He, dat is alleen maar te zeggen van, ik ben gelijkwaardig aan andere mensen.
Mm-hmm.
He, dat is alleen al, dat zou bijvoorbeeld al op eenzelfde niveau kunnen zijn in ieder geval. Want dat is iets wat je wel kan geloven. Maar niet van, ik ben mooi, is misschien wel weer een stap verder. Dan, ja, bij wijze van spreken geef iets aan. Maar je moet echt iets wat bij jou past op dat moment.
Ja, je deelt het eigenlijk, deel je het dan op in kleinere stapjes. He, dus je weet, nou, je wil eigenlijk naar dat doel, dat je jezelf mooi vindt en prachtig. En he, dat je jezelf goed voelt, goed voelt over jezelf. Maar er zitten nog zoveel stapjes voor. En jij zegt dan eigenlijk, pak dan zo'n stapje ervoor, omdat die dichterbij ligt, beter resoneert en dus ook beter of meer haalbaar is.
Ja.
Dat.
Ja. Ja. Ja, het is net als dat je, als je... Ja, als je een ladder gebruikt en je wil naar boven, hè, dat is waar je graag wel zou willen zijn, maar je maakt hele grote tredes, ja, dan is het zo zwaar om elke trede te nemen,
ja.
Terwijl je gewoon kleine stapjes kan doen, ja, dan zeg je oké. Okay. En ja, je mag af en toe terugvallen, maar dan is het helemaal niet zo moeilijk om weer dat trapje te nemen.
Ja.
En anders denk je weer, ja, weet je, als je dan alleen maar hele grote stappen moet maken en je glijdt terug voor je gevoel, dan is het ook heel demotiverend om zo van, oh, dat zie je wel, hè, het lukt me niet.
Ja.
Ik geloof het niet, ik kan het niet. Anderen lukten het allemaal wel, want dat is natuurlijk dan ook het geloof wat je hebt. Hè. Iedereen is wel gelukkig en je denkt van het wel, en ik kan het niet. Want, ja, maar je hebt ook een hele grote, je maakt ook je stappen te groot.
Ja. Ja.
Dat inderdaad in stapjes blijft, dus het blijft een mooie van begin uit. Maar ja, die stapjes klein maken, ja.
Ja, mooi. Ja, mooie metafoor. Ik denk dat dat ook voor heel veel mensen helpt als het zo beeldend is. Ja, je kan het jezelf moeilijk maken en hele grote stappen zetten.
Ja.
Maar ook wat makkelijker door kleine stappen te zeggen. En dat wil niet zeggen dat die stapjes dan makkelijk zijn. Want het kunnen alsnog kunnen dat hele moeilijke stapjes zijn om te zetten. Omdat het toch vraagt vaak om buiten je comfortzone te stappen. Maar het is meer behapbaar, beter behapbaar dan gelijk zo op zo'n hele grote stap.
Ja, en daar nu, ik ben nu ook, ik ben nu een beetje een programma aan het ontwikkelen in mijn hoofd. En,
ja.
En dat
in een reveal natuurlijk.
Ja, precies. En dat gaat ook daarover. Ook om die kleine stapjes. Je hebt van slachtofferschap naar volledig geluk is een best grote stap, zeg maar. Hè?
Ja, heel.
En er zitten heel veel stappen tussen. En dat is niet iets wat ik verzin, want dat is natuurlijk al lang bekend. Maar wat je bijvoorbeeld, wat ik heel vaak zie, is dat mensen dan bijvoorbeeld... Ik heb nu laatst heel veel mensen gehoord over Tony Robbins. En die was dan een paar maanden geleden in de UK. En ja, er zijn best wel veel mensen daar naartoe gegaan of die hebben het daarover. Ja, en... Ja, of bijvoorbeeld Eckhart Tolle, als mensen ook naar luisteren. Maar ook dat zijn best grote stappen wat je daar, hè, wat ze dan zeggen van, ja, je moet dit doen, je moet dat doen. En je voelt het op dat moment ook wel. Maar dat zijn echt de goeroes die al, hè, dan Dat zijn echt mensen die zeggen van je moet echt een grote stap maken, want dan heb je het mooie leven en dan lukt het allemaal. En hè, hoehoe. Maar in het dagelijks leven, als je dat dan hebt geluisterd, in het dagelijks leven glij je eigenlijk weer terug. In, ja, maar ik probeer daar te zijn wat Tony Robbins tegen me zei, van hè, geloof in mezelf. En ik ga dus nu, ik wil dus iets gaan proberen om voor elke stap iets te verzinnen van hoe kun je dan de volgende stap maken.
Ja.
Dus dat ben ik nog in mijn hoofd een beetje aan het uitwerken, hoe ik dat kan gaan doen. Maar ik wil juist die mensen helpen om die kleine stapjes te gaan maken. Ja.
Praktisch en mooi toepasbaar in het dagelijks leven.
Maar wel wetende dat het einddoel daar is, zeg maar. Net als zo'n ladder. Ik wil het ook nog een beetje beeldend maken. Ik zit dan met een berg dat omhoog loopt en weer een stukje terug kan glijden als het even glad is of even steil. En soms is het even makkelijk. Ik zit nog even te kijken hoe ik dat het beste kan visualiseren ook. En uitleggen. Ja, maar dat is waar ik naartoe wil gaan werken ook.
Mooi.
Ja.
Supermooi. En heel erg belangrijk.
Ja.
Heel erg belangrijk. Ja. Supermooi. Mooie missie. Mooi doel. Ik wil jou hartstikke bedanken voor het mooie gesprek. En de inzichten die je meegegeven hebt aan de luisteraar. En ik wens je ontzettend veel succes met alles wat je doet. Ik hoop dat je programma van Inner Reveal... Dat een succes gaat worden. Want ik denk dat jij dat heel mooi kan neerzetten. En dat je mensen heel veel kan meegeven. Met name vind ik het dat praktische stuk. Dat je zo die combinatie kan maken met het positieve. Het negatieve ook laat zijn. Hè? Want dat geef je ook aan. Iedereen heeft wel eens periodes dat het wat minder gaat. Maar hoe kom je daar dan vervolgens weer uit? Wat kan je daarmee doen? Dus ik hoop dat jij met jouw mooie doel heel veel mensen mag gaan raken. Heel veel mensen mag gaan begeleiden. Dat als een olievlek ook jouw enthousiasme zich gaat verspreiden.
Ja, dat hoop ik. Dat is wel mijn bedoeling. Dus dankjewel. Ik vond het een superleuk gesprek. En ik ben nog steeds enthousiast over mijn bedrijf. En als ik ermee over praat, merk ik dat ik gewoon, dit is precies wat ik moet doen. Dus dankjewel dat ik de gelegenheid heb gekregen om daar wat over te mogen vertellen.
Ja, ik vind het zo prachtig om te zien hoe je straalt als je het hebt over je bedrijf. Maar ook als je straalt, je hebt eigenlijk de hele podcast, eigenlijk heel dit gesprek heb je gestraald. En omdat je zo met die passie, die komt uit al je poriën, komt die naar buiten. En dat is zo mooi om te zien. En dat geeft al aan dat je echt op je goede pad zit. Dat dit hetgeen is wat je hier hebt te doen. Dus ik wens je er heel veel succes mee. En we houden contact.
Ja, dankjewel. Nou, ik gun iedereen dat ze dit hebben. Dus daarom ben ik hier. Dankjewel hiervoor.
Echt jij bedankt. Mooie dag.
Oké, doeg.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Op de Voorgrond. Ben je geïnspireerd door het verhaal? Deel deze podcast dan met je vrienden, familie en collega's. Jouw steun helpt ons om meer mensen te bereiken en deze mooie verhalen te delen. Vergeet niet te abonneren, zodat je als eerste op de hoogte wordt gesteld wanneer een volgende aflevering met weer een inspirerend verhaal online komt. We zijn benieuwd naar jouw mening en wat je van deze aflevering vond. Laat een berichtje achter via Instagram bij Chantal Mailly _. Mailly, MAILLY. Dankjewel en tot de volgende aflevering.